In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Spektakel bij Villarreal, dat belooft wat voor vanavond. De eerste Ten Hag-song is gemaakt. Het rapport Overmars en wat transferzaken. Welkom bij een nieuwe AD Voetbalpodcast, de voetbalpodcast van 4 mei... waarin we gaan praten met Sjoerd Mansour over alles wat zojuist genoemd is. En Sjoerd, je weet het, hè, we beginnen altijd met het historisch feitje van de dag.
Ik zit me nu alweer te verheugen. Ik vind het gewoon altijd geil, die weetjes van jou.
Al die mensen die in de auto zitten nu, die hebben dat gevoel ook, denk ik. 4 mei 1949, bij de Superga-ramp, komt het hele elftal van Torino om het leven. Dat is op 4 mei 1949 gebeurd. Driemotorig vliegtuig vertrekt vanuit Lissabon. Ja, is niet zo heel positief nieuws dit verhaal. Na een vriendschappelijk duel bij Benfica en na een tussenlanding in Barcelona vliegen ze naar Italië. Verliezen ze uiteindelijk contact met de verkeersleiding en gaat het dus mis.
Ik ben er wel eens geweest, Etienne. Bij die Superga.
Oké.
Ja, want daar is nog steeds heel veel te zien. Als je ooit in Turijn bent als toerist of wel voetbaltoerist, dan moet je daar zeker even naartoe gaan. Dus sowieso heb je een schitterend uitzicht over de stad. En er zijn nog steeds heel veel gedenkplekken voor die spelers. Die hangen daar ook met portretten. Mm-hmm. Eigenlijk aan de rand van die toren.
Ja,
is wel heel indrukwekkend om te zien. Dat elftal wordt nog steeds op allerlei manieren geëerd. Ook bij het oude stadion van Torino, maar dus ook bij die Superga-kerk.
Het is officieel een basiliek waar ze tegen die ommuring aanvliegen, inderdaad. Ja. En daar is uiteindelijk misgegaan, zeg maar, met die crash in dichte mist.
Grande Torino, hè?
Ja, precies. Dat is vandaag 4 mei 1949. Nou ja, goed. Dat voor het historisch feitje van de dag. Laten we naar de actualiteit gaan. En beginnen vooral met de Champions League voetbal. Ik bedacht mij, hoe moet het voor Liverpool zijn geweest? Die dachten, nou, potje Villarreal, kunnen we uitvoetballen. Hebben we goed gedaan, die eerste wedstrijd. En ineens is Villarreal compleet tot leven gekomen in eigen huis, die eerste helft.
Het liep totaal anders dan ze verwacht hadden bij Liverpool. Maar ook wel weer een reclame voor het voetbal, hè, zou je kunnen zeggen. Het was echt wel weer een hele leuke wedstrijd. Terwijl je dat eigenlijk niet verwacht had, want die return leek... Leek een beetje voor het papierwerk, zou ik maar zeggen. Maar het was hartstikke leuk. En door die 2-0 voorsprong was het echt nog wel even spannend. Je bent toch heel erg benieuwd wat er dan in de kleedkamer van Liverpool gezegd wordt. Hè? Wat is daar dan paniek of blijven ze heel erg rustig? Waarom zit je daar te lachen?
Nou, dat precies mijn opmerking was die ik van tevoren bedacht voordat we deze podcast gingen opnemen. Dat ik bedacht, ik zou dolgraag in die kleedkamer willen hebben gezeten van Liverpool bij rust. Weet je, wat zou er dan gebeuren? Ja.
Ja, daar ben je dan wel benieuwd naar. En zou je eigenlijk willen dat er een camera bij is.
Ja, ik kan mij voorstellen dat Van Dijk dan opstaat en zegt, is niet goed. Dat het alleen maar dat zoiets zegt, weet je, dat is niet goed. En dat die gasten het allemaal wel weten. En dat het dan, of dat klopt, zou hij dan schreeuwend door die kleedkamer heen gaan?
Ik denk het haast niet. Ik denk dat dit Liverpool elftal is zo goed en hebben ook wel zoveel vertrouwen en geloof in zichzelf. Dat daar eerder een soort overtuiging is van, dit gaan we nog wel even recht zetten.
Ja.
Maar dat is gevoel, dus dat weet je niet. Maar dat denk ik.
Nee, maar het was wel bijzonder dat Villarreal dus... eigenlijk hebben ze niet gezien op Anfield Road. En ineens, die hele eerste helft, zaten ze er bovenop. Ze waren aan het doorjagen, ze pakten die ballen af, ze creëerden kansen. Het is een heel ander elftal eigenlijk als ze thuis spelen. Hè?
Ja, het was hartstikke leuk om te zien. En dan zie je ook dat ze terecht die halve finale hebben gehaald. En het blijft, dat hebben we al een paar keer benoemd in deze podcast, maar het blijft natuurlijk echt een wonder dat zo'n soort dorpsclub bij de laatste vier van Europa kan komen.
Ja.
Geweldig stadionnetje trouwens ook. Ja. Heel dicht op het veld, hè. Zag je op tv ook goed. Hoe compact dat is. Mensen zitten er echt bovenop. En het stadion ligt ook midden in dat... het is een dorp, het is eigenlijk een soort buitenwijk van Valencia, zou je kunnen zeggen.
Ja.
En je hebt een schitterende luchtfoto. Dan zie je het stadion liggen en dan zie je al die huizen eromheen. En dan zie je hoe dat is ingeklemd tussen de... Ja, in de gemeenschap eigenlijk. En het is ook echt de club van de gemeenschap. Mensen, iedereen die daar supporter van is, is bijna een local.
Ja.
Want verder weg zijn ze allemaal voor de grote clubs in Spanje. En Villarreal is echt een hele erg lokale club die het ongelooflijk goed doet. Dus mooi verhaal.
Ja, 2-3 verloren uiteindelijk in eigen huis. Liverpool door naar de finale. Nou ja, wie hoop je nu op de finale? Zeg het maar. Wie zou je willen zien? Real Madrid Of toch City?
Nou ja, ik ben per definitie voor een finale die niet tussen twee teams uit hetzelfde land komt. Dus in dat opzicht zou je liever Real Madrid zien. Van de andere kant, als je er gewoon objectief naar kijkt, dan zijn Liverpool en Manchester City denk ik op dit moment wel de mooiste teams van Europa. En ook de teams die het eigenlijk dit seizoen wel het meest verdienen. Dus ja, kies maar. Een Spaans-Engelse finale heeft net iets meer romantiek en glamour. Als je puur naar het voetbal kijkt, dan is Liverpool City natuurlijk ook een geweldige finale.
Ja, dat is waar. Maar ik vroeg me dan wel af, we hebben zo'n fantastische eerste wedstrijd gehad. Hè? En iedereen kijkt dan uit naar wedstrijd 2. En de cynicus in mij zegt...
Het kan alleen maar tegenvallen.
Nou ja, dat bedoel ik. Het kan alleen maar tegenvallen, toch? Ja.
Nou ja, dat zou je inderdaad... Dat is zo mooi als in die eerste wedstrijd kan het bijna niet. Van de andere kant... ze hoeven geen rekening te houden met uitdoelpunten. Hè? Dat telt allemaal niet. Ze hoeven niet te gaan zitten rekenen. Dus misschien wordt het toch nog wel een aardige open wedstrijd. Ik kan me bijna niet voorstellen dat City weer zo blind ten aanval trekt als in die eerste wedstrijd. Maar van de andere kant, met Guardiola, je zou hem bijna willen adviseren om ook juist in die belangrijke wedstrijden in de eindfase van het toernooi gewoon een keer te blijven doen wat je altijd doet.
Ja.
Nou ja, hij is natuurlijk in het verleden heel vaak geneigd geweest om allerlei gekke trucs uit te halen. En je zou hem bijna willen adviseren van, joh, doe dat nou vooral niet deze keer. Dan heb je de meeste kans om te winnen.
Maar je weet dat deze man natuurlijk de afgelopen dagen in een grot heeft gezeten, ergens in Manchester, om die banden nog een keer te bekijken van Real Madrid. Op zoek te gaan naar dat ene detail, dat ene moment waarbij hij denkt, oh, hij draait hier te veel open naar zijn linkerbeen, daar moeten we hem op pakken. Dat is natuurlijk waar hij aan het doen is nu.
En dat is het grote gevaar van Guardiola. Ja. Want het is natuurlijk een genie van een trainer. Alle lof voor wat hij heeft bereikt en wat hij voor het voetbal heeft betekend. Maar ja, zijn zwakke plek blijft dat hij op een gegeven moment in zijn freak zijn doordraaft.
Ja.
Ja, ik hoop dat dat nu een keer niet gebeurt. Want ook Guardiola gun je uiteindelijk wel die Champions League. Want ondanks dat hij er natuurlijk een ongelooflijk budget voor heeft gekregen om het ook daadwerkelijk te realiseren, blijft het heel bijzonder. En Arne Slot benoemde dat natuurlijk afgelopen week nog. Blijft het bijzonder dat je een elftal zo kunt laten voetballen.
Ja, want wat je zegt eigenlijk, laat hem zo voetballen zoals afgelopen wedstrijd tegen Madrid, ook in eigen huis. Dat geldt ook een klein beetje. We hebben gisteren al besproken in de podcast met Maarten. Voor slot, hè, laat dat elftal nou gewoon voetballen, Feyenoord in Marseille, zoals ze dat gedaan hebben in de Kuip. En ga niet achterover hangen en denken, nou, laat hun maar komen.
Nou, dat denk ik ook. Ik denk dat dat de beste manier is. Ik denk dat het ook de beste manier is om de zenuwen een beetje van je af te spelen. Om door in die openingsfase gewoon gelijk volle bak te voetballen. Een beetje zoals Feyenoord ook in de Arena deed. Dan kom je toch het lekkerst in de wedstrijd. Dan heb je het minst last van podiumvrees. Want het is toch... je kunt allemaal wel zeggen, ze spelen ook in de Kuip regelmatig in een spetterende ambiance. Maar op dit podium, in zo'n vijandig stadion, in de wetenschap dat er een unieke kans lonkt op een finale, dat is toch allemaal anders. Dus ik zou zeker ook vanuit mentaal perspectief gewoon volle bak gaan.
Zouden er denk je al een paar spelers van Feyenoord slapeloze nachten hebben deze dagen? Of zouden ze alleen maar aan het imagineren zijn en daarna gewoon lekker rustig een tukkie doen?
Ja, dat verschilt altijd per speler. Per speler. De ene speler die bloeit enorm op van dit soort wedstrijden. Die voelt zich daar heerlijk bij en slaapt als een roos. En sommige spelers die loopt dun in de broek. Ik ken die spelers van Feyenoord niet goed genoeg om dat te kunnen inschatten. Maar je zou bijna denken dat de meesten hier wel mee om kunnen gaan. Ik zit even na te gaan. Ja, die keeper durf ik me al niet voor in het vuur te steken. Maar Trauner maakt ze natuurlijk helemaal nergens druk op.
Nee, die ligt gewoon niet om 8 uur aan het slapen.
Voor Trauner is... Nee hoor, Trauner, die is niet zo snel onder de indruk.
Nee.
Die blijft altijd zijn doodgewone zelf. Dus die blijft ijzig kalm. Daar maak ik me geen zorgen om.
Senesi denk ik ook.
Ja, dat moeten we zien.
Maar we moeten zien, inderdaad. Het wordt wel wat dat betreft een hele mooie wedstrijd. Jij gaat naar Marseille natuurlijk, samen met Mikos. Ik ben benieuwd hoe dat allemaal gaat zijn. Die wedstrijd en die spanning en die sfeer en die wedstrijd. Daar gaan we morgen nog uitgebreid over verder praten. Nog even wat andere zaken. Ik weet dat jij liefhebber bent van het voetbal. Je bent liefhebber ook van de mooie voetballiedjes. Hebben vaak in Panenka ook wat meegedaan. Dus ik wilde toch even als de Cornald Maas van de voetballiedjes, wilde ik toch even jouw mening weten over het eerste liedje voor Erik ten Hag in Engeland. One Haag, Two Haag, Three Haag, Vier Haag, et cetera, tot de Ten Haag. Kan dit de goedkeuring wegdragen van jou? Of,
Ja, ik hou hiervan. Ja, want hier hoor je ook heel goed aan dat het in een dronken bui op de tribune is bedacht.
Ja.
Ja, dat is niet iemand die op een dinsdag op zijn werk zat en dacht ik ga eens een voetballiedje bedenken, want dat werkt nooit. Weet je dat er ooit in Engeland is ooit een wedstrijd geweest, volgens mij bij een tv-programma, waarin je inzendingen kon doen om een voetbalchant, dus een spreekkoor zou ik maar zeggen, in te sturen. En dat was een soort prijsvraag. En dat werkt dus voor geen meter. Spreekkoren kun je niet op een doordeweekse dag bedenken. Dat moet gewoon spontaan gebeuren op de tribune of in de metro of voor mij in het café. En dan werkt het beste. Dan is er iemand die iets raars bedenkt en je buurman zingt dat een beetje zo half mee. En dan krijg je dus dit.
Ja.
En het is heel erg flauw. Het is heel slecht ook natuurlijk. Het is heel slecht lied. Maar het is door zijn lulligheid toch wel weer grappig.
Maar is het nou zo dat Ten Hag nu de eerste manager is die in Engeland nog aan de slag moet gaan, die al een eigen clubliedje, een eigen lied heeft?
Ja, daar lijkt het wel op.
Ja.
Ja, dat lijkt het wel op. Ja, dat zegt wel iets over zijn status. Hè? Dat zie je ook in de Engelse media natuurlijk heel erg terug. Het is ongelooflijk wat ze allemaal van hem verwachten. Ze verwachten echt dat het een soort genie is. Dat is ook wel typisch Engels trouwens. Mensen worden heel snel heel groot gemaakt en ook vrij snel weer klein. Dus
ja.
We kunnen hem er niet genoeg voor waarschuwen dat als het dan op een gegeven moment misgaat, dan is het gelijk weer een prutser. Ook Ralf Rangnick, hè?
Ja.
Ook, dat is natuurlijk een man met een geweldige staat van dienst, hè, in het voetbal. Laten we dat niet vergeten. Dat is echt toch wel een van de betere en grotere, succesvollere trainers in het Duitse voetbal van de laatste 20 jaar. Hij heeft heel veel belangrijke projecten op een geweldige manier opgezet. Onder andere binnen dat Red Bull-concern. En die lijkt nu bij dat United ook opeens een prutser.
Ja.
Een trainer die er niks van kan. Het zegt alleen maar, dat zegt niks over hem. Het zegt over hoe ongelooflijk moeilijk die club is.
Nou ja,
daar gaat Ten Hag ook mee te maken krijgen.
Het wordt hem ook niet heel makkelijk gemaakt. United won van Brentford met 3-0 twee dagen geleden. En dan is gelijk daar Cristiano Ronaldo weer de grote man, 37 jaar. Ja, je kan beter hebben dat hij niet scoort en dat hij zich niet laat zien deze wedstrijden, toch?
Nou ja, als je van hem af wil, wel.
Ja,
ja ik ben heel benieuwd wat Ten Hag wil. Je zou zeggen, als je heel logisch redeneert, dan zou je zeggen de manier waarop Ten Hag wil voetballen, dat past niet, daar past Ronaldo niet in. Want hij verwacht van al zijn spelers arbeid, druk zetten. En je zou denken dat Ronaldo dat niet meer kan opbrengen. Dus dat is inderdaad een dilemma voor hem. Van de andere kant, het blijft wel Ronaldo. Ga je als Erik Ten Hag met alle risico's van dien tegen Ronaldo zeggen, vriendelijke vriend, ga maar. Ik haal liever Brian Linssen, want die zet dat beter druk. Ja.
Ja.
Ja, dat moet je ook maar durven.
Ja.
Dus het is gelijk een mooi dossier voor hem.
Ja,
ik ben benieuwd.
Precies. Nou, kijk of hij het oplost en of ze dan over een paar weken nog het wordt wel, hoe vaker je wordt, hoe leuker die eigenlijk wordt, hè?
Hij wordt steeds beter.
Ja, hij wordt steeds beter. Hey, dan eventjes naar serieuze zaken in de Eredivisie. Ajax, het rapport Overmars is verschenen. Daaruit blijkt inderdaad dat er niet een veilig werkklimaat was voor vrouwen. Lange tijd is er grensoverschrijdend gedrag geweest. Nou, dat wisten we natuurlijk al wat Overmars had gedaan. Maar het is nu ook bevestigd door dat onderzoeksbureau. En Ajax wordt geadviseerd een deskundige commissie te benoemen. En die moeten dan een onafhankelijk en breed onderzoek gaan leiden bij alle medewerkers en zogeheten nulmeting, dus niet de lulmeting, maar de nulmeting uitvoeren. En toen dacht ik, ja, weet je, wat schiet zo'n club hier nou mee op nu, weet je, met dit rapport? Je hebt hier een paar maanden op gewacht en dan?
Nou, het is vooral een formele bevestiging van wat je al vermoedde.
Ja.
En daar zullen ze dan vervolgens een plan op moeten loslaten om dat soort dingen te verbeteren. Ja, dat is een beetje wat het is. Het is formele ondersteuning van wat je eigenlijk al dacht.
Ja.
Dat is volgens mij wat het is. En het blijft natuurlijk opmerkelijk dat het rapport nu pas is afgerond. En Overmars al wel lang en breed weer aan zijn volgende baan is begonnen.
Ja, precies.
Nog steeds heel, heel merkwaardig. Maar het is een helder verhaal volgens mij wat erin staat, toch?
Ja, ja en nu, dus nu moet eigenlijk daarmee aan de slag. Dus dat wordt een ding om dan proberen dat die cultuur uit te bannen. Maar dat is echt wel een proces van jaren, toch? Dat heb je niet zomaar gedaan. Of zou deze zaak het juist wel voor elkaar gekregen, omdat je in één klap ervan af bent?
Ik denk wel dat mensen zich heel snel bewust worden van van dit thema. Mm-hmm. En zeker door wat er allemaal gebeurd is rondom Overmars. Ik denk dat mannen die zich aangesproken voelen wel wat eerder op hun teller zullen passen, eerlijk gezegd. Ik denk dat het niet alleen bij Ajax trouwens zo is, maar dat het overal zo werkt.
Ja.
Dus ja, wellicht kan dat wel een verschil maken.
Ja, helder. Nou goed, laten we kijken hoe dat gaat lopen. Dus er zullen vast wel meer onderzoek over gaan komen. Hey, even nog een paar andere zaken uit de Eredivisie doornemen. Je bedenkt een ludieke actie om Dessers te behouden binnen een crowdfundingactie. En dan krijg je op de koop toe een aantal doodsbedreigingen. Dat is toch ook een raar verhaal, toch? Rondom Feyenoord en Dessers, met die jongen die dat heeft bedacht.
Ja, dat is een heel raar verhaal. Maar die bedreigingen die komen voort uit het principe, of tenminste, dat is een reactie op het feit dat hij die opbrengst aan een goed doel wilde schenken ook.
Ja,
nog.
Er is nu 50.000 euro ingezameld en hij heeft toen gezegd, ja, we mogen dat, wat jij al vertelde in de podcast zondag, maandag, dat mag dus niet. Dus we kunnen dat niet schenken, daar heeft Feyenoord niks aan. Toen dacht hij, nou, doen we het aan Support Kasper. En dat vonden mensen niet zo'n heel goed idee. Die dachten dat hij na een weekje naar Curaçao zou gaan voor dat geld. Ongeveer, geloof ik.
Ja, het is bizar. Ja. En ja, dat soort bedreigingen, je wordt er allemaal doodmoe van. Ja. En van de ene kant moet je, denk ik, tot op zekere hoogte moet je iets hebben. En dan heb ik het niet per se over deze supporter, maar in de algemene zin. Je moet een beetje gezond scheid hebben aan al die toetsenbordridders. Mm-hmm. Zet ze maar onder de negeerknop en maak je niet al te druk om. Maar af en toe is dat makkelijk gezegd en af en toe, of steeds vaker, loopt het volledig de spuigaten uit. En en word je gek van dit soort gedrag. Het is een rare tijd.
Ja, Jen? Precies.
Het is een voetbalpodcast, maar toch. Nou ja, het toch even constateren.
Je ziet het toch ook met mensen op televisie. Iedereen wordt maar bedreigd bij het minst of geringste. En het is gelijk ook gelijk over de top bedreigen, zeg maar. Met doodsbedreigingen en dat soort dingen. Dat gaat nergens over, toch? Dat is het vooral.
Nee, het gaat steeds verder. En het gebeurt natuurlijk heel vaak anoniem. Ontraceerbaar. En het is van een ongekende zieligheid. Vaak zie je, even los van de allergrootste gekken, maar je ziet wel vaak dat als je op een gegeven moment, ik heb het zelf ook wel eens, dat je op een werkelijk absurde manier wordt aangesproken. En als je vervolgens normaal reageert, dan krijg je opeens een hele normale reactie terug. Dat is ook heel gek. Dan spreek je mensen dus aan, of dan zeg je gewoon iets terug. En dan wordt het opeens wordt de toon opeens totaal anders. En dat is natuurlijk niet zo bij de allergrootste maloten, maar bij heel veel mensen die gelijk in de scheldmodus zitten, werkt het wel zo.
Ja, dat is waar. En bij PSV zijn ze druk bezig met het komend seizoen natuurlijk. Wat moet er gebeuren? We hebben het over Gakpo gehad. Nou zegt PSV, nou, we zitten graag in op het behoud van Mario Götze. Daar bestaat wat belangstelling voor, internationaal, om hem ergens vandaan te halen. Maar ze denken, ja, weet je, hij kan hier wel weg voor een beperkt bedrag, maar we willen hem graag houden. Is hij zo belangrijk voor het PSV van Ruud van Nistelrooy om hem te houden?
De kritiek is natuurlijk duidelijk dat hij nog net te weinig beslissend is voor zo'n goede speler. Mm-hmm. Van de andere kant, ik zou hem ook wel willen houden als ik Ruud van Nistelrooy was. Het is voor de Eredivisie toch nog steeds topkwaliteit.
Ja, nee, het kan zeker ook bijdragen. En ze hebben sowieso, als ze die hele voorhoede helemaal moeten gaan vernieuwen, wordt het helemaal kostbaar natuurlijk, hè? Ze moeten al zoveel renoveren.
Ja, daarom. Dus dan wil je hem er in principe bij houden. En zeker als je van Nistelrooy bent. Kijk, vanuit het perspectief van de club moet je op een gegeven moment een afweging gaan maken. Want hij verdient natuurlijk een hoog salaris. En wie weet wil die of kan die weg. Nou ja, dan wordt de situatie weer net wat anders. Je moet daar wel bepaalde grenzen in trekken als club natuurlijk. Maar ja, puur sportief gezien zou ik hem er ook wel bij houden.
Ja, en op dat lijstje voor het middenveld, voor de versterkingen, staat bij PSV ook Quinten Timber. Jongen die bij Utrecht natuurlijk voetbalt, van Ajax vandaan kwam. PSV en middenvelders van Utrecht halen is nou niet de meest gelukkige combinatie geweest de laatste jaren. Dat is toch ook een raar fenomeen, toch? Ja,
noem ze eens even op.
Nou ja, ik dacht aan Ramselaar bijvoorbeeld. Ramselaar heb je natuurlijk gehad. Speelt nu bij Utrecht. Maar je hebt steeds jongens gehaald vanuit die subtop die het dan bij PSV op dat middenveld in die top net niet halen, zeg maar. Veerman is misschien dan de uitzondering nu die het wel weet waar te maken.
Moeten we ook nog afwachten, ja. Laten we eerlijk zijn.
Ja.
Veerman is ook nog niet helemaal op topniveau, denk ik. Maar dat is eigenlijk bijna altijd. En dat is denk ik niet alleen bij PSV zo. Dat is bij Feyenoord ook heel vaak gebleken. Dat als je in die categorie subtop, middenmoot, eredivisie spelers gaat halen, dan is het slagingspercentage is toch relatief laag.
Ja.
Hè, spelers die bij FC Utrecht of bij Vitesse of noem ze maar op heel goed doen. Dat is gewoon echt bijna nooit een garantie voor een topclub. En daar is dit ook weer een voorbeeld van. Van de andere kant vind ik dit wel in die zin een uitzondering. Dat deze jongen is natuurlijk wel helemaal bij Ajax opgeleid.
Ja, precies. Dat wil ik zeggen. Is dat de uitzondering? Ja.
Nog los van dat ik het een goede speler vind. Maar Is bij Ajax opgeleid. Is nu kort bij Utrecht. En zou dan nu naar PSV gaan. Dat, ja, dan heeft hij geen achterstand. Hè, als je het even afzet tegen zijn leeftijd.
Nee.
Dus dat is denk ik toch anders dan dat je, zeg maar, via NAC, Heerenveen en Vitesse bij een topclub komt. Dan is die inschatting vaak nog net wat lastiger te maken.
Ik had trouwens deze zin natuurlijk compleet anders moeten beginnen, deze vraag. Ik had hier even onze Ajax-luisteraars even vol moeten shockeren door te zeggen Timber naar PSV. Maar ja, dan had ik misschien daarna kunnen zeggen welke andere het was, zeg maar. Maar dat,
dan hadden er een paar in de vangrail gezeten, weet je, als je dat gedaan had.
Vrees ik ook, ja. Dus ik laat het iets veiliger houden om iedereen op weg te houden. Tot slot, we gaan ook in de play-offs om Europees voetbal en promotiedegradatie niet meer dat de uitdoelpunten dubbel tellen. Dat wordt afgeschaft. Dat is op zich een goed principe, toch? Gezien wat we nu zien in Europa.
Ja, ik geloof het wel. Ik geloof wel dat het wel positief is. Het enige, maar dat is nog even afwachten. Ik denk dat het op lange termijn wel tot meer verlengingen gaat leiden.
Ja.
Volgens mij hadden we het daar van de week ook niet over.
Nee, we hadden het daar vorige week over of die 4-3, of dat komt omdat dat die uitregel is afgeschaft. Dat je daardoor gewoon blijft voetballen en dat het dan niet zoveel uitmaakt, zeg maar, 4-2 of 4-3.
Ja, daar geloof ik ook in, zeker. Zeker in die eerste wedstrijden kun je meer vrijheid spelen. Het is wel zo dat in de tweede wedstrijden heb je een grotere kans op verlengen, statistisch gezien.
Ja.
Simpelweg omdat iedere uitslag met één doelpunt verschil dan ook automatisch verlenging betekent. En het nadeel daarvan is dat de ploeg die als tweede thuis speelt, dan echt wel een heel, heel groot sportief voordeel heeft. Dat maakt het ergens een beetje scheef. Maar ja, wat mij betreft is die regel prima. Ja, waarom niet? Als we het in Europa doen, dan ook maar gewoon in Nederland, toch?
Ja, dus iedereen er gelijk maar aan gewend, toch? Zo'n beetje gek zijn als we hier een uitzondering dan weer hebben die daarvoor geldt.
Je hebt ook nog in de play-offs gehad dat ploegen, dat er een derde wedstrijd was. Weet je dat nog?
Ja, dat is een jaar of 10, 15 geleden of zo?
Ja, maar dat leverde af en toe wel gekke situaties op. Ik kan me nog herinneren dat NAC eigenlijk al gedegradeerd was tegen Top Os. Eigenlijk op basis van de reguliere regels.
Ja.
Maar dat ze gered werden door die derde wedstrijd. En andersom heb je dat volgens mij ook toen ook gehad. Het was een heel raar systeem eigenlijk. Dus daarna ook, daarvoor en daarna nooit meer ingevoerd.
Nee, maar
het was eigenlijk zo dat als de toto gelijk was, dus als de ploeg A had een keer gewonnen en ploeg B had een keer gewonnen, of het was dan gelijk geweest, maar de doelpunten maakten niet uit. Op het doelsaldo werd niet gelet en dan moest er een derde wedstrijd komen.
Ja, maar dat heeft een heel kort effect was dat. Het heeft niet heel lang geduurd.
Ja, ik denk een jaar of 2-3, denk
ja,
ik.
Ja, precies.
Maar dat zoeken we op.
Ja, nou goed. Wij gaan richting de wedstrijden in de Champions League vanavond te beginnen. Met Real Madrid tegen City. Daar gaan we vanavond naar kijken. Morgen blikken we daarop terug. Dat doen we met Mikos. En dan gaan we ook uitgebreid vooruitblikken op die wedstrijd van Feyenoord in Marseille. Die halve finale van de Conference League. Dat morgen in de AD Voetbalpodcast. Sjoerd, goede reis. En nou ja, tot
ja,
later.
Ja, ik stap zo op het vliegtuig. Ik denk dat er nog wel wat Feyenoorders op mijn vlucht zitten. Wat denk jij?
Een paar schat ik zo in. Ik zag wel trouwens dat je moet oppassen voor die de kogels van de tribune van Marseille. Ik zag die beeld nog even voorbij komen van de week. Dat zij gewoon een vuurpijlen afschieten richting de supporters van de tegenstander. Dat je denkt, daar moet je even voor oppassen.
Ja, ik hoop dat ze de perstribune niet halen. Nee, die is vrij hoog trouwens daar.
Ja, dat bovenin.
Dat lijkt me vrij ver voor die, ja. voor die vuurpijlen. Maar we gaan het zien.
Ik ben benieuwd. Nou, maak er een mooie trip van en we spreken elkaar later. Dankjewel hè.
Yes.
Wat een eer om hier te staan.
Ik ben heel vaak nerveus geweest. Ik heb mezelf heel vaak opgeblazen. Om het maar zo goed mogelijk te doen vanuit toch heel veel onzekerheid. Nou, als ik dat nu terugzie, dan kan ik niet naar kijken.
Dat stuurt elkaar dan op naar een heel bijzonder moment. En
huilen.
En tot op de dag van vandaag krijg ik er kippenvel van.
30 jaar bluff. De verhalen die je nog niet kent. Aan de hand van 10 songs. En de dit is de podcast Horizon. 30 jaar bluff. Waaraan we verdwijnen. Met Peter, Bas, Norman en Pascal. Nu in elke podcast app.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.